Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag.
Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Want toen bleek dat ik inderdaad vitaminetekort had. Een lichte vorm van scheurbuik.
Huh? Een vitaminetekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister.
Radio Milko, de podcast over FC Groningen.
Radio Milko,
Radio Milko, Radio Milko, de podcast over FC Groningen. Hier is uw presentator.
Hartelijk welkom bij Radio en TV Milko. Dit is al de derde keer dat ik het zeg, denk ik. Maar nu doen eindelijk alle microfoons het en zitten we er allemaal klaar voor. Met William Pomp natuurlijk, de clubwatcher. Maar hij doet nog zoveel meer dan dat. En Willem Groeneveld, moet ik jou vooral als supporter van Groningen?
Ja.
Vooral als supporter.
Zit hier als supporter.
Je zit hier als supporter, maar je bent natuurlijk ook nog
afgevaardigd van de supporters.
Ja, je bent natuurlijk ook nog journalist, et cetera.
Niet van alle supporters.
Zeker niet van alle supporters.
Nee.
Van een fractie van de supporters.
Ja, precies. Daar komen we zo ook nog wel eventjes op, denk ik. Jij hebt, William zei het net al. Je hebt een Pietje gedaan.
Ja.
Piet van Dijk zit hier ook af en toe met een heel boekwerk.
Ja.
Jij dacht...
Die man komt wat goed geslagen te ijs. Dat moet ik ook gaan doen.
Is het jouw grote voorbeeld, Piet van Dijk?
Nee.
Oké, okay. Maar goed. Nou, bij deze...
Niks van de aandelen van Piet,
nee,
maar...
Nee. Maar wat staat erop? Wil jij het...
Zou dat... Nou, even serieus. Ja. Hè? Jij bent natuurlijk niet alleen supporter van FC Groningen. Jij bent ook de grote baas van Sikkom. Ons stadsblog van de stad Groningen. Zou het niet leuk zijn om de heer Staat helemaal van Piet van Dijk... terug te brengen op Sikkom.
Nou,
te binnen.
We hebben wel eens een keer een serie gemaakt, de Poederstraat helemaal, maar dan met potentiële nachtburgemeesters. Gingen we 's nachts daar doorheen lopen met Piet. Was erg leuk. Ik heb zelf er ook een keer mee gelopen, was ook echt te gek. Misschien wel, ja.
Ook al begin je één keer in de week. Weet je, dat was gigantisch populair.
Ja, dat was echt leuk.
Altijd. Ik weet van mezelf. Elke middag om 12:15 stemde ik af op RTV Noord. Ik luister verder nooit RTV Noord, maar... Op 12:15, de hele straat helemaal wilde.
Hij doet dat ook leuk. Hij pakt je helemaal beet, dus je ontsnapt ook niet meer. En,
Ik vind het altijd mooi op het einde. Dat die hand die wordt al vastgehouden.
Ja.
Een
man aan.
En twee keuzes.
Is een Duitser, let maar op. Goedemiddag. Guten Tag, ik spreek je. Zie je wel. Loop je weer door.
Hij heeft natuurlijk al een column ook op zich om.
Daarom. Ja. Maar misschien is het leuk. Die straatpraat. Ik geef je het mee.
Nou, dank voor de tip.
Ja. Super tip. Dit doen we dus kennelijk allemaal ook in de uitzending. We hadden net genoeg tijd gevoerd,
wat in me opkomt, zeg ik.
Jij vroeg wat ik op mijn lijst had staan.
Want jij moest nog brood halen, geloof ik. Pindakaas.
Hij begint met waarom 5-3-2.
Ja.
En volgens mij was er zelfs een 5-4-1.
Ja. Jullie hebben je kapot gekregen. Laten we even beginnen.
FC Groningen.
Laten we gewoon even beginnen met de wedstrijd.
Ja, maar dat was toch niet zo? Nee. Voor mij speelden ze gewoon 4-2-3-1.
Maar bovenaan zat nog uitvak vol. Dat vond ik wel echt te gek.
Dat is het mooie. Laten we het positief beginnen. Uitvak vol. Is gezegd. Hartstikke goed. Wedstrijd, irritant. Want
komt allemaal aan bod dit, hè?
Ja, want jij baalde natuurlijk en jij baalde natuurlijk. Want jullie hebben allebei de vaste constellatie, William. Waar jij 2 weken geleden zo...
Ja, balen is een groot woord. Ik baal van bijvoorbeeld de stormschade die ik heb bij mijn huis in Haren. Daar baal ik echt enorm van.
Ja.
FC Groningen kan mij niet echt laten balen. Daarvoor is het allemaal net
ik snap al. William baalt van de supporter en jij bent...
Ik zie het aan en ik denk er mijn van.
Ik sloeg bij de 1-1 de kopjes van tafel.
Ja, hè?
Ja.
Ja, want het was. Jullie willen allebei gewoon dat als je gewoon in een vast.
Ik snap het gewoon niet.
Team speelt.
Buizen heeft zich voor. Heb ik zelfs nog. Nou, geen conflict, dat is een groot woord. Maar wel. Dat we het even niet op één lijn zaten, zeg maar. Ik heb al vaker gezegd van. Hij had eerder in die vaste constellatie moeten gaan spelen. Probeert hij mij ervan te overtuigen dat hij dat sinds november eigenlijk al doet, zeg maar.
En dat het daarvoor niet lukte vanwege blessures.
Ja,
en,
precies. Ja. Nou, dat hele verhaal, weet je wel. De gevolgen van de transfermarkt en dat daarna weer helemaal opnieuw moest beginnen. Dat eigenlijk het oorspronkelijke plan was inderdaad om 5-3-2 te gaan spelen met van die opkomende vleugelspelers. Wingbacks. Die heel hoog staan. Ja. Precies, wingbacks. En goed, dat hij daar uiteindelijk vanaf moest stappen. Want hij was natuurlijk Gudmundsson kwijt, die daar in excelleerde. Weet je, dat is allemaal begrijpelijk. Maar goed, nou, daar komen we dus niet helemaal uit. Ik vind desondanks dat hij nog wel iets eerder aan vaste constellatie met alle voordelen die eraan vastkleven. Zoals bijvoorbeeld het inbouwen van automatisme, wat inslijten, wat gewoon tijd nodig heeft, weet je wel. Dus daarvoor moet je snel in mijn ogen tot een vaste constellatie met vaste poppetjes komen. En nu, die constellatie bleef deze keer wel staan, moet ik zeggen.
Ja.
Alleen, hij ging weer met het poppetjes aan het schuiven.
En behoorlijk ook.
En behoorlijk ook. Soeslof kwam weer op 6 te staan in plaats van rechtsbuiten.
Het koppel Duarte, Casemiro, wat goed functioneerde daar op het middenveld, werd daardoor uit elkaar
gestoken. Enige van Casemiro is dat hij een slechte eerste helft speelde tegen Fortuna Sittard. Maar goed, dat is een jonge gozer. Die kan op een rechtsback, waar hij nu belandde, even goed een slechte eerste helft spelen. Het is in ieder geval een plek waar hij minder kan excelleren. Want hij komt in de as van het veld, komt veel beter uit de
Ik vind zijn slechtste wedstrijden op rechtsback heeft hij gespeeld bij FC.
Ja, vind ik ook. Ja. Vind ik ook.
Nu, vorige week begon hij heel matig ook tegen Fortuna. Ja. Was dat natuurlijk. Was hij de eerste. Maar goed, dat is inderdaad wat jij zegt. Dat is inherent aan iemand van 19. Dat maakt niet uit waar je hem neerzet. Ja. Maar dat kan gewoon af en toe een keer gebeuren. Maar hij heeft inderdaad, wat Willem zegt gelijk, daar in de as. Wat zijn jullie beide, geloof ik, is hij veel beter.
Ja. Dus heel apart. En Soeslof, die liever een aanvallende rol speelt, maar dan moet hij weer naar 6. En dat had gevolg voor Dankelui natuurlijk.
Ja.
Want daar is het uiteindelijk allemaal om begonnen. De Buis, die is heel veel, die is van 's ochtends, ik denk 7, tot 's avonds sowieso 12 is hij met voetbal bezig, met de club bezig. En de hele tijd speelt ook die opstelling door zijn hoofd. En die tactische beraadslagingen, die duren gewoon eigenlijk, staan die 24/7 bij hem aan. Zo kun je het haast wel zeggen. En dan denkt hij er zo lang over na, bekijkt honderden beelden. En dan komt hij tot de conclusie, eigenlijk heeft Dankelui dus niet het niveau. En dan gaat hij naar de tegenstander kijken en dan ziet hij daar bij Pek Zwolle, ziet hij Mees de Wit daar op die linkerflank staan. Nou, die moet Dankelui dan afstoppen. Ja. Dat is een van de betere spelers van Pek Zwolle, denk ik.
Doet het deze jaar
goed. Doet goed. Nou, en dan gaat hij denken van, maar moet ik dan toch vasthouden, vaste constellatie, of moet ik daar toch een oplossing voor bedenken? Nou, denken, gaan 2 dagen eroverheen, 3 dagen overheen, trainen. En dan komt hij toch tot de conclusie van, dan moet ik toch aan Pek Zwolle, de hek sluiten van de Eredivisie, moet ik me toch weer aan aanpassen.
Ja.
Nou, dat aanpassen, elke keer maar weer, daar heb ik zelf persoonlijk, maar goed, ik bedoel, ik ben de trainer niet, maar daar heb ik zelf een bloedhekel aan. En zeker als jij je aan gaat passen aan tegenstanders als Pek Zwolle.
Ja, hij past.
Ik bedoel, als Ajax een keer op bezoek komt of je gaat naar de arena, dan wil je niet in de pan laten hakken. Dus dan vind ik dat je best eens een keer een aanpassing kunt doen. Maar ik vind dit echt een zwakte pot. FC Groningen moet gewoon uitgaan van eigen speelstijl.
Ik snap het ook niet zo goed, want Dankelui, het is natuurlijk niet de top. Het is geen Zeefuik op rechtsback. Maar hij speelde de laatste 3-4 wedstrijden. Behoren, prima. Hij viel niet echt door een ondergrens.
Nee, de voorzet kan wel wat beter, denk ik.
Ja, maar er kwamen voorzetten in ieder geval.
Er zat een lichtstijgende lijn. Het zal nooit de beste aspect van de Eredivisie.
Maar dat is ook het moeilijke, want dan heeft hij eindelijk een lichtstijgende lijn te pakken en bam, dan staat hij er weer naast.
Ja.
Ja, dus die jongen kun je nu alweer afschrijven voor de rest van het seizoen.
Nou ja, het zou raar zijn als je hem nu weer tegen Willem II ineens wel weer van stal haalt. Terwijl je eigenlijk hebt aangegeven dat hij...
Ja, maar dat doet ook wat met het zelfvertrouwen.
Niveau niet heeft. Dat is niet met zoveel woorden gezegd, moet ik zeggen. Maar het doet ook wat met zelfvertrouwen. Ja. Ik kom met je eens.
Ja. Dat betekent ook dat de deur van Pelle van Aanholt open ligt, of niet? Die wordt volgens mij vandaag bepaald, begreep ik.
Die hebben ze natuurlijk achter de hand. En dat zou kunnen. Maar was dat nou een rechtsback waarvan we zeiden... Jongens, maar dat is toch even een rechtsback?
Nee,
bij Heerenveen, jij hebt vaker zien spelen dan ik, denk ik.
Ja, ik heb hem redelijk vaak gespeeld. Het was, het type Dankelui zou ik willen zeggen. Weet je wel, gewoon iemand die... weet je wel, die past daar bij het niveau. Ja. In het begin heeft hij het echt wel goed gedaan. En daarna merkte je niet echt dat het heel erg heel veel beter werd per se, zeg maar. Maar daarna heeft hij volgens mij ook een carrière gehad. Een beetje in Amerika gespeeld, een beetje bij Willem II. Een beetje links en rechts, weet je wel. Nooit echt vast ergens, weet je wel. Dus dat zal ook niet heel veel beter zijn geworden. Ik heb de laatste 5 jaar niet heel veel zien spelen natuurlijk. Laat ik het zo zeggen, voor mijn gevoel is dat niet iemand die per se beter of slechter is dan Dankelui.
En dat gaan ze niet doen, want er is wel gezegd van hij moet echt substantieel beter zijn als je hem bij de selectie wil halen, zeg maar.
Dus ook niet als breedte versterking, want rechtsback is gewoon een beetje dun beside bij FC Groningen.
Ja.
Want je hebt Dankelui of de Wierik of Casemiro.
Ja, zelfs Bogarde zou er nog wel kunnen spelen.
Bogarde, dat wilde ik ook net even aansnijden. Die is gehaald als VM. Die heeft de eerste wedstrijd gespeeld, die best prima volgens mij. Maar hij speelt ook niet meer.
Nee. Ja,
Nou, ja, er komt wat een aanvallende middenvelder en rechts maar, buiten.
Nou, nou moet je toch een beetje uitkijken dat je jezelf niet tegen spreekt. Want jij bent ook voor een vaste constellatie, toch?
Ja, zeker.
Ja. Kijk, dan moet je wel... op een gegeven moment had je die gevonden. Er stonden twee wedstrijden achter elkaar, stond dezelfde opstelling in het veld. Dan moet je nu niet ineens Bogarde gaan brengen.
Nee, maar goed, hij ging husselen. Nu komt er weer een aanvallende middenvelder op.
Nee, maar als je bijvoorbeeld van Casemiro kiest als rechtsback, zeg maar, dan moet je niet Soeslof daar neerzetten, misschien, maar Bogarde. Dat is dan denk ik.
En Soeslof op de bank, de beste.
Nee, Soeslof gewoon aanvallend houden.
Dus Moal El Akouri van de bank.
Ja.
Daar was ik voor geweest.
Ja, precies.
Ja, nee, zeker. Wat heeft die nou gisteren laten zien?
Of De Leeuw misschien wel op de bank en Soeslof gewoon op 10. Nou, want ik vind De Leeuw ook niet zo heel veel toevoegen op dit moment. Verdedigende arbeid levert hij. Hij trekt gaten dicht en hij rent als een bal achter de bal.
Ik denk dat De Leeuw echt wel knetterbelangrijk is eigenlijk. Maar dat is ook
dat denk ik ook.
Wat je erbij hebt.
Ik denk zowel qua arbeidsethos, maar ook qua ervaring, weet je wel. Elftal eventjes op de juiste momenten.
Maar aanvallend heeft hij weinig toegevoegde waarde meer.
Ja,
tenminste, wat ik als supporter zie.
Hij heeft een beetje pech, want er zijn 3 goals van hem afgekeurd.
Ja.
Hij heeft meer afgekeurde goals dan... dat is ook wel een beetje sneu,
dat was mijn statistiek bij VV Winsum 3 op een gegeven moment ook. En allemaal onterecht, wil ik erbij zeggen. Trouwens.
Serieus?
Ja, nee, zeker. Ja, nee, drie onterecht afgekeurd, twee gemaakt.
Ja, nee, de als precies zo'n statistiek.
Maar,
nou, ja.
Alleen, ik deed het iets langer over dan 3/4 jaar, maar dat is 3 jaar geloof ik. Maar hij... die zou ik ook niet per se uithalen dan. Ik denk niet dat het op gaat lossen, maar... Ja, het is wel wat mij zelf weer verbaasde bij deze wedstrijd. En dat heeft me vaker dan verbaasd bij Buijs. Als je kijkt gewoon naar de wissels en je komt met 1-0 voor. Weer glazen goal trouwens, even heel kort. Dat is natuurlijk voor de tweede keer achter elkaar dat Duarte eigenlijk op deze manier een doelpunt inleidt. Dat deed hij ook al tegen...
Vitesse volgens mij, ja.
Nee.
Dat hij zo mooi wegdraaide bij 2-3 spelers.
Ja, en dat Björn Meijer hem voorgaf. Was tegen Vitesse? Okay.
Volgens mij was het Vitesse.
Maar goed, weet je, dus daar speelt hij gewoon 2 man voorbij en steekt hij het middenveld.
Dat kan niet goed, hè?
Dat gebeurde nu weer, dus dat is hartstikke mooi.
Ja, geweldig.
En die vrije trap van hem is echt heel goed.
Hij regelt het gewoon allemaal zelf.
Precies.
En ook die vrije trap. Hij had natuurlijk een keer op de paal geschoten, een keer op de lat. 1 keer tegen volgens mij PSV en 1 keer tegen Go Eagles, meen ik.
Beetje bijgepast, het vizier.
Ja, nou ja, maar onder extreem moeilijke omstandigheden. Hè?
Want, wind in de rug.
Met die wind. Maar hij had alles... hij vertelde...
Als de sniper, zeg maar, 2 klikjes naar links, weet je wel.
Ja, precies. Hij vertelde ook minutieus na de tijd hoe hij het allemaal had aangepakt. Hij had inderdaad rekening gehouden met de wind. Niet te hard raken, want dan vliegt hij over.
Ja.
Hij had precies de plek waar hij de bal wilde hebben, had hij al in gedachten uitgezocht. Hij legt de bal dan neer. Dan speelt hij de vrije trap ook al in zijn hoofd af. Zeg maar, voordat hij hem daadwerkelijk neemt. Nou, en vervolgens kijkt hij naar de muur en waar de keeper staat. En dan komt hij eraan. Nou, geweldig wapen natuurlijk.
Ja.
Hij traint er niet eens veel op, zegt hij.
Zo. Okay.
Dus als ik zo'n wapen in huis had, zou ik dat verder gaan fijnslijpen. Elke wedstrijd, net zoals Pierre van Hooijdonk deed, na elke training vrije trappen
even
nemen.
Die ballen erop
dan. Ja, precies.
Maar hij ontwikkelt zich wel, of ontpopt zich wel steeds meer tot een van de betere, zo niet de beste speler van Groningen op dit moment.
Ja, en dat vind ik wel echt wel heel mooi om te zien, hoor, moet ik zeggen.
En zeker omdat er veel kritiek op die plek was eigenlijk, hè, omdat ze zeiden, dan komt hij. Er moet een type Matusiwa komen, weet je wel. En dat was hij dan niet. En dan krijg je dus dat gezeik rondom hem heen.
Ja, maar hij is wel meer een verbindingsspeler.
Nee, hij is dat ook niet. Dus, maar het werd dus wel constant, zeg maar, eigenlijk gezegd van... Oh, we missen eigenlijk op die plek, juist waar hij is gehaald, juist waar hij staat, zeg maar... De man die daar altijd stond.
Ja.
Dus dat doet ook iets met iemand van 19, 20 jaar.
Ja, maar dat is dan nu eigenlijk Soeslof.
Hij is al wat ouder, toch?
Nee, precies.
Duarte is al wat ouder, volgens mij.
Ja, wat is hij? 2021?
Volgens mij 2023 of zo.
Iets ouder, oké.
Maar bij Sparta, gewoon op de bank, hè?
Ja, nou, dat heeft Flederis, daar komen we denk ik straks nog wel over te spreken, Flederis. Maar dat heeft hij toch al goed gezien. Er was ook veel kritiek op een bankspeler van Sparta, maar ja, hij ontpopt zich echt als een van de betere van Groningen.
Ja,
als dragende speler in ieder geval.
En in die zin, want betitelen jullie Duarte, Thijs, betitel jij Duarte als aanvallende speler of als verdedigende speler?
Beide niet per se, maar meer als aanvallende spelers.
Aha. Kijkt, als je...
Aha.
Wie zei altijd dat Buijs geen aanvallers kon ontwikkelen?
Dat was
dat heb ik vaak gezegd. Dat heeft Willem ook vaak gezegd.
Ja. Kijk dan even naar Strand Larsen.
Nou ja,
nee, zeker. Ik wil ook wel zeggen dat ik best toegeven dat het bij deze twee best de goede kant op gaat. Duarte is wel heel vroeg om te zeggen. Strand Larsen
vind ik best vind wel oké. Ik vind geen aanvallende speler.
Maar best wel oké, okay. Die doet het gewoon hartstikke goed.
Ja, zeker. Absoluut. Maar ik denk dat er ook genoeg zijn... Ik denk dat je er meer tegenovergesteld dit niet zijn. Maar ik denk niet dat we die kant op moeten gaan. Eindelijk die glimlach een beetje weer terug.
Ik wil je deze
vanochtend was hier niet. En ik wil geen ruzie met je krijgen.
Ik wil je deze credits wel geven, William. Larsson ontwikkelt zich, denk ik, juist dankzij Buijs enorm goed op het moment. Die levert veel meer arbeid. Die gaat vellen de duels. En hij wordt steeds beter in het voetballende gedeelte. En ik denk dat dat grotendeels Buijs een konto is. Duarte vind ik niet echt een aanvallende speler. Dat is meer een pendelaar tussen middenveld en aanval. En ik denk dat hij meer verdedigende meters maakt dan aanvallende meters.
Ja. Dankjewel, Willem. Zo kan het ook.
Ja. Nou, dankjewel, Buijs, richting Buijs is het veranderd.
Maar wat maar jij zei van, ik wil jou de credits wel geven.
Ik wil je die credits ook wel geven. Oh. Ja? Maar wat ik ook wil zeggen, is, is best wel vaak gebeurd. Toen hadden we het even over, overigens, dat wil ik even zeggen. Willem, dankjewel dat je me even oppikte in deze regen. Dat ik met je mee kon rijden in de auto. Dat ik niet hoefde te fietsen door deze barre weersomstandigheden.
Hopig op.
Ik had William al een appje gegeven. Ja. Maar ik merkte aan alles, zeg maar, dat hij niet van zins was om mij op te pikken. Maar goed, als het gaat om de wissels. Soeslof wordt gewisseld voor Sverko. Dus dat is een verdedigende wissel.
Klopt.
Matuta wordt gewisseld, komt erin voor Duarte.
Ik helemaal niet.
Is ook wel verdedigend.
Ja, maar ik zou Duarte er niet uit.
Absoluut niet. Elan Kouri wordt gewisseld. Dankelen, maar goed, dat was na het doelpunt.
Ja, 95.
De Leeuw voor Postbakker, dat is een aanvallend voor aanvallend. Abraham voor Kelly, dat is ook weer een verdedigende wissel.
Nee, die Kelly bakte er helemaal niet
van. Nee, die was heel slecht. Dat stond ook, volgens mij gaf analist Jan Mensen hem een 4.
Stijf van de spanning had ik het idee.
Maar wat het is, het is niet de eerste keer, volgens mij, dat Groningen bij een voorsprong heel erg verdedigend gaat wisselen. En het is ook niet de eerste keer dat het vervolgens toch nog misgaat.
Ja, je gaat een beetje automatisch achteruit lopen. Dat stond op mijn briefje. Toen de goal viel van Zwolle, stonden er 9 verdedigende spelers, inclusief Leeuwenburg. Alleen Posma en Larsen waren nog aanvallende spelers. Voor de rest waren het alleen maar verdedigers.
Ja.
En toch nog die 1-0. Ja, ik snap dat niet. Tegen de nummer laatst, Pek Zwolle, in een wedstrijd die je moet winnen.
Wel, die natuurlijk wel een beetje beter doet.
Waarin je ook wel, als je even aanzette, gewoon beter was. Waar je ook wel meer kansen creëerde. Ja, sowieso ook amper voetballende kansen gecreëerd. Dat ook alleen maar dode spelmomenten. Het was echt... Ik snap er helemaal niks. Snap jij dat, William?
Nee. Ik ben het in deze helemaal met jullie eens. FC Groningen kreeg het loon van de angst in deze. Je kunt bij 1-0 ook ervoor kiezen om voor die 2-0 te gaan. Ja. Deden ze ook wel natuurlijk, want een bal van Strand last tegen de paal. Meijer schoot nog tegen de paal.
Ja.
Blijkbaar telt Buijs dan zeg maar 10 minuten voor tijd, kwartiertje voor tijd zijn knopen. En gaat dan denken van, die 1-0 die moeten we hoe dan ook vasthouden. En dan moet ik met een constellatie.
En ik kan me voorstellen dat je gedachtegang is, maar je heeft al zo vaak die gedachtegang gehad waarbij het daarna nog misging. Dat je misschien ook een keer moet denken, is dit eigenlijk wel de oplossing? Of moet ik ervoor zorgen dat we van mijn druk voorin blijven houden, zodat Zwolle niet in de buurt komt?
In voorgaande jaren had je een veel sterkere verdediging, dus kon dat ook. Toen speelde je die wedstrijden uit, 1-0 professioneel, maar nu lukt dat kennelijk niet meer. Nee. En heb je wel...
Maar ze hadden toch redelijk controle in die tweede helft? Ja, Zwolle die druk. Maar hoeveel uitgespeelde kansen
kreeg
Zwolle
nou?
Bijna niet.
Nee, maar dan krijg je dus,
dus
wel als je ze dichter
zo
bij
laat
doel.
Staan.
Ja, dus je krijgt alleen maar als je dichter bij doel laat komen, denk ik.
Ja.
Door zo te gaan.
Eens. Ja, het loon van de angst. Echt waar.
We hadden na afloop ook nog over dat de angst in de ploeg sloopt. Maar ik denk, dat heb je er zelf een beetje ingewisseld.
Ja. Ik kan niet... hoe graag ik ook de discussie met jullie aan zou willen gaan. Op dit punt zitten we alle drie denk ik op één lijn.
En wat me ook frappeerde is... al die wissels, nu komt Kali erin, die in Jong Groningen, hoor ik van de kennis, wel steeds een stijgende lijn te pakken heeft.
Ja.
En het is ook wel een atleet, je ziet wel een sterke, snelle gast. Dus ik heb er nogal geloof in. Maar op het duur, er stonden allemaal jonge spelers in het elftal, die hele organisatie was weg. En collega Bleker vroeg nog een afloop aan Buijs, aan Te Wierik, was dat niet het probleem? Dat op het duur, stond gewoon een compleet nieuw elftal zonder ervaring. En toen zei Te Wierik, maar als het goed is, moeten al die gasten wel weten waar ze lopen. Want we krijgen zoveel seats van tevoren, daar kun je een behang mee maken.
Ja, klopt.
En toen zei Buijs...
Ja, er zijn wel 100 seats of zo over... maar in die zin maak je het toch ook allemaal wel veel te moeilijk.
Dan maak je het toch ongelooflijk ingewikkeld. Dan is het een soort rocket science.
Kijk, ik denk dat we daar volgend seizoen wel vanaf zijn.
Ja.
Want Wormoed versimpliceert eigenlijk dat voetbal eigenlijk enorm, zeg maar. En gaat uit van... als je het over vaste constellaties hebt... Wormoed speelt vanuit een vaste constellatie. En iedereen moet gewoon de simpele opdracht uitvoeren... die bij het begin van het seizoen al vaststaat... en voor de rest van het seizoen geldt.
Ja.
Bij FC Groningen, je hebt... Ja, je hebt elke week zijn er tactische veranderingen. Want je past je elke keer maar weer aan bij tegenstander. Ik vind dat eigenlijk een zwakte bot. En je krijgt daardoor ook inderdaad dat spelers het op een gegeven moment niet meer snappen.
Nee, zeker, want ik heb toen ook die documentaire over Feyenoord gezien op Disney. Leuke documentaire om te zien. En dan zie je Dick Advocaat van die teambesprekingen houden. In het Nederlands. Zodat die selectie voor 2/3 internationaal is. En je ziet al die gasten kijken alsof een waterbrand. Die snappen er helemaal niks van. Nee. Maar zo gaat het bij Groningen, denk ik dan ook. Dan staat Pauzer in het Nederlands al die nieuwe spelers vanuit Zweden training te geven. Die snappen dat misschien niet.
Aan de andere kant, Dick Advocaat kreeg Zuid-Korea ook prima aan het spelen. En die zullen er helemaal niks van hebben.
Nee, maar ik denk dat we daar wel...
Maar dan, hoe goed was Zuid-Korea onder Dick Advocaat?
Nou, die hebben toch...
Dat was Hiddink.
Oh ja, dat was Hiddink. Ja. Oh ja, onder Zuid... Oh ja, ja, nee, klopt. Ja. Voor Hiddink is een standbeeld opgericht. Nee, oké, okay, dan heb ik dat niet gezegd. Kan dit er even uit?
Voor Dick Advocaat een heel klein standbeeldje. Ja.
Nee, maar, stel je voor Fortuna zou nu de inhaalwedstrijd tegen Sparta winnen, dan is het gat met plaats 17, playoff plek, is maar 5 puntjes.
Het plek 8 is ook 5 punten, hè?
Ja, nee, dat is ook zo. Ja, dat is ook zo.
Als je zeg maar, het wordt gewoon een vlees nog vis seizoen.
Ja, precies.
Die kans is het allergrootst. Ja. Ik had 2 weken geleden nog wel een beetje, zeg maar, toen deze maand begon. En toen
zei je, play-offs, dat komt wel goed nu.
Nou ja,
dat zei ik ook.
Ik had er wel een beetje
geloven. Ja, ik dacht dat komt wel goed nu.
Februari moest de oogstmaand worden. Je had achtereenvolgens had je volgens mij, even kijken hoor, ik heb het hier opgeschreven ergens. Achterin volgens had je Go Eagles, Fortuna Sittard, PEC Zwolle en dan volgende week nog Willem II. Eigenlijk,
dan droom je van 12 puntjes.
Ja. Eigenlijk moet je daar een beetje van uitgaan, toch?
Ik ook, hoor.
Als FC Groningen zijn dat eindelijk in vorm komt, zeg maar, en eindelijk de vaste speelwijze heeft gevonden, et cetera, dan moet je er toch eigenlijk van achter naar de 12 puntjes opleveren.
Ja.
Nou ja, Fortuna verloor je, PEC Zwolle speel je gelijk. Go Eagles won je dan nog wel.
Ja, 4 punten tot nu toe.
Maar 4 puntjes, dat is gewoon te weinig. Dat is echt typisch een puntaantal uit zo'n serie wedstrijden. Die past bij een ploeg, die 10e eindigt. En dat zal het dan ook wel zijn dit seizoen.
En dat is op zich ook niet erg natuurlijk.
Kan een keer.
Nee, absoluut. Maar juist als je zo'n kleurloos seizoen hebt waar je verder nergens om speelt, is het misschien wel een goede zaak om spelers voor de toekomst beter te maken. En in dat licht snap ik dan ook niet zo goed waarom De Leeuw, en ik heb niks tegen De Leeuw, hoor, want ik vind het een fantastische event, heeft grote betekenis, gaat voor de club. Maar daar zit natuurlijk geen toekomst meer in. En zo'n Postma, die viel in, die levert ongeveer...
Energie.
Die levert ook die energie. Die levert ook de volledige meters. Maar daar zit wel toekomst nog in.
Ja, oké, maar goed, je kan... Eén ding niet van Groningen zeggen, is dat ze geen talent opstellen.
Nee, want zeker niet.
De halve elftal bestaat natuurlijk klopt. Gewoon uit jonge talenten. Dus weet je wel, dat je ergens nog iemand zo buiten het boot valt. Want het is ook niet dat Postma nog nooit een kans heeft gekregen natuurlijk. En ik moet zeggen, in de wedstrijden dat hij zijn kansen heeft gekregen, hè, dus dat hij in de basis stond bijvoorbeeld... Kan je toch ook niet per se zeggen, William, dat hij die echt met beide handen gegrepen heeft, of wel?
In de beker scoorde die toen.
Ja, precies. Neem maar echt gewoon even dat je kan zeggen van een serie wedstrijdjes.
Dan vind ik ook dat je hem ook eens een keer echt 4-5 wedstrijden gewoon basisplek moet geven en ook eventjes moet laten staan.
Net zoals de Leeuw nu 5-6 wedstrijden aan elkaar speelt.
Ja,
precies. En ik vind echt, dat Postma...
Net zoals Meijer bijvoorbeeld.
Ja, nee, okay.
Die heeft ook wel heus al een
zeker. Die begon ook moeilijk in.
Maar die laat je ook staan. Ja. En dat moet je met Postma dan ook doen.
Okay. Ja. Ja. En daar heb je natuurlijk voor de toekomst veel meer aan dan een Leeuw.
Ja, nee, natuurlijk is ook zo. Alleen ik denk het er genoeg. Ik weet niet of jullie buis hebben gezien bij de NOS. Na de samenvatting werd hij nog even gevraagd dat ging eens mis op de einde. Hij zei, ja, dat krijg je met een jonge ploeg. Dan ging je weer, weet je wel. 6-7 mensen van onder de 20.
Elke keer hetzelfde verhaal.
Ja. En toen zei de interviewer, ik weet even niet meer wie het was, die zei van maar die stel jij op. En toen zei hij, die koopt het bestuur. Of iets niet anders. Zei hij, die koopt het bestuur.
Oh ja, zei je dat? Toch weer een sneertje.
Meteen dat sneertje weer erbij. En dat is even het bruggetje wat ik wil maken. Het begint een beetje gedoe te komen. Er begint een beetje wat kritiek te komen.
Er is ook de bezem is gegaan door de jeugdopleidingen. Begreep ik, dat zijn er wat mutaties geweest zoals FC Groningen dat aankondigde. En volgens mij, en misschien weet jij er wat meer van, Paul Matthijs is eruit geblonsjoerd, plat gezegd. En ik hoor...
Nog niet, met ingang van volgens seizoen.
En ik hoor rondom de Paul Matthijs dat hij daar niet heel blij mee is, als natuurlijk
logisch.
Maar dat het ook niet heel vriendelijk is gegaan.
Paul Matthijs was trainer van de onder 21, was hij, of onder
18,
volgens mij. 18, ja. Sorry. Daar was hij trainer van, die is nu, het einde van het seizoen moet hij weg.
Ja.
Hij zit natuurlijk al 30 jaar bij de club met kleine uitstapjes naar AZ en Veendam natuurlijk.
En dat kan het.
Maar die was er zelf niet tevreden. Die had een tweetje gestuurd ook, moet dit verwerken. En daarna zette hij nog even een rijtje spelers met... Die hij onder zijn hoede heeft gehad, die nu al met eerst hebben gehaald. Toeslof, Meijer, ja. Noem maar op.
En ik begrijp van veel mensen rondom de club heen dat het juist de manier waarop dat gaat, de toon waarop het gebracht wordt, de kilheid, dat het meeste pijn doet.
Ik heb met hem gewhatsappt. En hij is inderdaad heel erg emotioneel onder. Hij wil eigenlijk op dit moment ook nog niet echt op de inhoud ingaan. Want hij zit zelf eigenlijk ook met heel veel vragen. Hij weet ook niet hoe dit tot stand is gekomen.
Ja.
Hij stuurde mij bedankt voor je bericht. Je bent niet de eerste. Ik ga mijn verhaal nog wel vertellen. Maar ik moet eerst alles op een rijtje zetten.
Ja.
En de emoties een plek geven. Nou, dat zegt al wat. Hè? Ja. Ik bedoel, dit is gewoon als een mokerslag aangekomen bij Paul Matthijs. Ja. Een jongen, ik ben groot voorstander van eigen clubjongens in de jeugdopleiding.
Ja.
Hij heeft wel successen gehad als trainer. Mm-hmm. Ik weet niet of dit nou weer eentje is die je in het rijtje kunt scharen van Mark-Jan Verdeers, de technisch directeur, die uiteindelijk ook over dit soort zaken de eindknoop door moet hakken. Of dit weer iemand is, want Paul Matthijs is denk ik ook wel een kritische werknemer.
Dat was het geluid een beetje te horen ook. Ja, dat hij wel eens iets, dat hij wel van dingen iets vond.
Ja.
Maar dat is alleen maar gezond in de organisatie, toch?
Dat lijkt mij ook. Ja. Het moet schuren om tot grotere prestaties te komen. Alleen, ik vrees dat dit toch weer een beetje iemand is die in het rijtje een nee-knikker moet vervangen worden door een ja-knikker.
Nee-knikker. Ja, precies. Ja. Ja, een nee-schudder.
Maar een nee-schudder.
Een
nee-knikker.
Ik weet niet precies hoe je dat doet. Precies. Heel veel moeilijk om dat te gaan doen.
Een nee-schudder moet vervangen worden door een ja-knikker. En als dat weer in dit rijtje, als dat daadwerkelijk, we moeten spitten om ware reden boven tafel te krijgen. Maar als dat weer de reden is van deze mutatie in de hele technische staf en dan in dit geval van de jeugdopleiding, dan vind ik dat echt een hele slechte zaak. Ja. Want een goede manager verzamelt ook kritische werknemers,
juist
kritische managers om zich heen.
Ja.
Om daar via discussie tot grotere diepe inzicht en grotere prestaties te komen. Ja,
precies. En wat mensen ook nog stoorden was natuurlijk gewoon dat dit hele afscheid van Paul Matthijs werd in een half zinnetje. Bijzinnetje.
Dat vind ik ook.
Op de website van FC Groningen weggezet. Hè, en volgend jaar zal ook Paul Matthijs niet meer werkzaam zijn.
Mutaties.
Mutatie, dat soort dingetje. Een half zinnetje.
Maar daar hebben we een inschattingsfout in gemaakt. Want daar ging het op social media ook enorm over te keer en terecht. Want zo ga je niet met iemand om die zoveel wedstrijden in het eerste helft heeft gespeeld, al zo lang bij de club is, dan maak je daar gewoon even een apart persbericht van. En maar niet zelf in een bijzinnetje, in een groot persbericht over de herstructurering van de jeugdopleiding, met heel veel zijwegen.
Maar
en dan in een bijzinnetje ergens onderin van Paul Matthijs.
En je zou zeggen van oké, Verdeers is nieuw. Misschien begrijpt hij nog niet helemaal hoe belangrijk sommige mensen voor de club zijn of zijn geweest. Maar goed,
Hij moet wel begrijpen.
Die kent de club ook wel, want die is gewoon hier lange tijd heeft speler gezeten. Inmiddels werkt hij er ook al 3 jaar, dus dan weet je ook wel een klein beetje.
En als speler inderdaad. En in die zin mag hij niet de fetus van Paul Matthijs nog niet strikken natuurlijk. Nee. Want dat is wel veel meer, om het een club-icoon te noemen, vind ik nog wel wat te ver gaan voor Paul Matthijs. Maar het is wel echt de clubman.
Ja,
absoluut. Als we zo een beetje tussen de regels door beluisteren, dat hij eigenlijk zonder enige uitleg aan de kant is gezet.
Hij is niet de enige. En die Sigurds is hetzelfde verhaal. Die is ook op die koud kasteel erbij. En voor hem vrees ik naar een manier.
Nou.
Heb ik
nog wie?
Nou, die andere jeugdtrainer die eruit moet.
Ja, precies. Onder 12. Precies.
En dat hoor ik veel de laatste tijd over Groningen. En dat baat me toch een beetje zorgen. Gudde komt over als een warme, empathische, amabele man. Ik hoor dat Verdeers toch echt wel een beetje als een botte lul tekeer gaat in die club. Je had laatst ook dat voorbeeld van scouts die dan goed worden.
Die teleurgesteld afscheid hebben genomen. En waar ook gewoon met een pennenstreek, zeg maar, inderdaad zonder enige emotie afscheid.
Ja, terwijl het gewoon ook een beetje een warme club is. En ik snap ook niet zo goed waarom Gudde dan Verdeers op dat gebied niet even bij de Leuvenpark. Mark-Jan, alles goed en wel. Ik geloof in je en je plannen en je visies. Maar we gaan hier wel even wat netter met de mensen om.
En misschien doet hij dat wel. Alleen dan komt dat nu, terwijl het kwaad al geschiet is, zeg maar. Hè? Ik bedoel, hij kan nu nog wel met een vriendelijk verhaal komen. Maar dat helpt natuurlijk niet echt
maar
meer.
Het is niet het eerste incident op dat gebied. Met Buijs ging het hetzelfde. Die ging echt. En die kreeg ook een vrij sumier berichtje. Ook niet.
Ja.
Daar had ik ook wel wat meer van verwacht.
Je mist dat warmte bij de club. Ja. Het is de bottenbel van Verdeers. Die sweept nu een beetje door je club heen. Ja. Dat zorgt ook bij veel supporters nu voor wat onbegrip.
Ja, maar ook,
en sterker nog, je hoort van supporters nu een beetje, als je dan een beetje op die social media afstruint natuurlijk, hè. Ze beginnen in Nederland weer te missen bijna, weet je wel.
En je hoort het ook onder sponsors. Dat is een hele andere zijweg. Maar over die warmte van die club. En dan moeten ze echt wel waaks. FC Groningen moet echt waakzaam zijn voor de warmte. Om de deur binnen te houden. Om de
familieclub te blijven.
Ja, want een van de sponsors bijvoorbeeld. Die heeft een van de mooiste skyboxen van het hele stadion. Goede betaler ook. Levert een belangrijke bijdrage aan de clubkast van FC Groningen. En die man die had daar altijd een beetje live muziek in de
lekker kroeg.
Ja, een beetje kroeg idee. En die skybox was ook altijd tot in de kleine uurtjes geopend. Was altijd sowieso de laatste skybox die dichtging. Nu is daar ook allemaal paal en perk aan gesteld. Ja, als je live muziek wil, dan gaan we beperken op het aantal mensen dat daar naar binnen mag. Je krijgt een beperkt aantal kaarten.
Waarom dan?
Er is ook eenheidsprijs afgesproken. Hè? Valt ook wel wat voor
te zeggen. Daar vind ik wel wat voor te zeggen.
Vind ik ook wel. Alleen, deze man die dreigt nu wel weg te lopen.
Ja, maar ik snap niet...
Omdat het allemaal nu aan hele coole, kille regels gebonden is. Terwijl heel veel sponsors gewend waren zaken te doen. Gewoon... Door een gesprek met de directie. Ja. Weet je? En nu wordt er een commerciële jongen op afgestuurd. Ja. En die moet het dan maar even regelen. En die moet zich strikt aan de regels houden van die er allemaal gesteld
is. En dat is ook nog vet. Het is onder de supporters beginnen te morgen sponsoren. Dus, maar ook de clubmensen op Corpus, begrijp ik, die aan de jeugdopleidingen zo werken. Daar begint het gemak ook toe te nemen.
Ja, zeker. Ja. Ja.
En behoorlijk hard ook. Zo hard inmiddels dat het ook uitlekt.
Ja, klopt. Ze moeten, FC Groningen moet op de zaak letten.
Wat is jouw tip voor ze?
Willem suggereert van Gudde moet zich daar dan mee gaan moeien. Ik heb inderdaad wel de indruk dat Gudde een warmere persoonlijkheid is dan Flederis. Maar ook Gudde is in die zin ook geen Hans Nijland, zeg maar. En Hans Nijland heeft heel veel fout gedaan. Mm-hmm. Maar Hans Nijland was wel heel zuinig op het personeel en op vrijwilligers binnen de organisatie. Daar had hij echt heel veel oog voor.
Ja.
En ik denk dat je daar gewoon... Je zult die knop wel even om moeten zetten. Ja. Je moet wel zorgen dat het familiaire behouden blijft. Ja, dat is een heel belangrijk aspect. Ja. Ook voor de bereidwilligheid van mensen om zich in te zetten voor de club.
Precies. Zeggen, ergens gaat het ook wel weer goed. Hè. Ze hebben veel contact hebben ze met de supporters. Hè. Dus dat is een goede zaak. Hè.
Dat proberen ze te luisteren.
Precies, dat doet het Gudde. Luisteren ze goed naar. En er was daarvoor altijd een beetje kritiek op. Maar kennelijk hebben ze dus niet... voelen ze dit niet helemaal lekker aan.
Nee, Flederis heeft natuurlijk al een keertje gespeeld. En ik kende wat vrouwen die toen met hem relatie hadden. Het is ook wel gewoon een beetje een patiënt af en toe. Tenminste, dat was hij vroeger. Het is gewoon een ratje een beetje. En dat is gewoon zo'n functie als technische directeur best wel goed. Want
kan dat heel handig
zijn. Dat is natuurlijk een hele smerige wereld waar hij zich in begeeft.
Hij mist ook een beetje sociale antennes in die zin.
En dat is binnen zo'n club natuurlijk wel heel belangrijk.
Ja, zeker.
Binnen zo'n functie ook belangrijk natuurlijk.
Ja. Ja, het is niet alleen spelers al op zijn bureautje en al die databases.
Maar ook daarbij moet je een beetje goodwill hebben natuurlijk bij mensen. Wil je een beetje leuke deeltjes kunnen maken.
De gunfactor is ongelooflijk belangrijk in elke handel.
Ja. Dus hoe zie je het ontwikkelen zich de komende maanden?
Ze zullen daar heel erg alert op moeten zijn en moeten investeren.
Is het kwaad niet al
investeren in je eigen personeel.
Is het kwaad niet al geschiet dan? Met het wegsturen van een Paul Matthijs, weet je, misschien, weet je, ik geen idee, is er onvrede op de burelen van FC Groningen? Zijn er mensen
binnen de jeugdopleiding is wel onvrede.
Dat krijg ik ook door.
Nou. Ja. En daar zul je dus echt letterlijk, daar zul je in moeten investeren. Ik zou, als ik daar nu tot de directie zou behoren en je hoort van de onvrede, zou ik eerst maar eens even een keer beginnen met een leuke personeelsbijeenkomst.
Ja.
En afsluiten met een lekkere borrel.
Ja.
En uiteraard allemaal op kosten van de club.
Ja, met live muziek.
En een bitterballetje erbij. Niet op bezuinigen. Nee. En zorg dat je de neus weer een beetje dezelfde kant op krijgt. En gewoon zeggen van, jongens, misschien hebben wij dingen wel eventjes verkeerd aangevoeld. Of hadden wij even andere prioriteiten. Kan ook, hè?
Ja.
Ik bedoel, er komt heel veel op die mannen af in de directie van FC Groningen. En dat ze eventjes een beetje vergeten zijn dat eigen personeel zeg maar ook belangrijk is.
Ja.
Dus ik zou daar, als de wielen weer gaan, in investeren.
Ja.
En met name op sociaal vlak.
Ja. Ja. Het zijn de eerste scheurtjes een beetje, hè?
Ja,
een paar maanden geleden was het nog. Ja, dan had je wel eens een keertje na een transferperiode dat er even wat gemor was, zeg maar. Weet je, helemaal goed, dat is bij elke club het geval. Maar het was altijd, alles was Hosanna rond het bestuur. Het is nu de laatste maanden even anders.
Het heeft ook mee te maken, denk ik, de wijze waarop Flederis zich presenteert. Hij natuurlijk bij die KVM, de podcast van Con van Munder, heeft hij 2 uur gezeten. Dat was een heel naar gesprek. Nee. Dat lag grotendeels ook aan de vragenstellers, maar ook toch wel aan Vladeren zelf, die daar heel vijandig zat. En dat heeft hij vaak.
Naar gesprek, ja?
Ja, ja, het was een soort spervuur, een soort kruis van richting Vladeren. Die jongens waren ook een beetje buisadepten, dus die zaten heel erg op de buisstoel. En, nou, het was gewoon, het kwam nooit tot een gesprek, omdat het heel vijandig was. Maar Vladeren deed dat ook niet goed. Die ging ook met de hak in het zand en die ging een beetje na terug doen. En ja, dat moet je niet doen. Je moet ook gewoon iets meer geven, iets meer antwoorden geven, iets transparanter zijn.
Ten tijde van die podcast zat hij volgens mij, want dat was rond de afsluiting van de transfermarkt volgens mij.
Kwam hij hier?
Zat hij ook hier? En ja. Voor mij hebben we hier hem. Prima en uitstekend gesprek.
Ja, de toon komt natuurlijk door de vragen zelfs. Ze waren echt een spervuur aan kritiek op hem aan te uiten. Maar dat kun je verwachten bij zijn podcast. Maar dan moet je ook iets. Hij ging daar. Hij zei gewoon helemaal niks. Hij lulde een slag in de rondte, maar is. Ja, als je iets opener bent en iets meer zegt van god, ja, Danny Buijs en ik poten inderdaad niet, maar het probleem is echt dat we op visie wat uit elkaar lopen zonder in detail te gaan en zonder hem af te vallen, want dat is het gevaar natuurlijk. Maar ja, dat kan wel iets
dat
meer.
Dat zijn dan die antennes.
Ja, ja,
die moet je even aanvoelen dan of zo. Ja, ja, ja.
Maar ik denk dat Gudde daar echt op moet gaan acteren, want anders gaat dat zeer problematisch worden op termijn.
Goeie tip.
Dus Gudde moet Verleers aanpakken, zeg jij?
Nou ja, ja op dat gebied wel, ja.
Lijkt me prima kop.
Ja, precies. Ik wil dat zeggen. Dit weer puur eventjes. Schrijf jij hem even op, want ik vergeet het dat
altijd.
Piet, heb jij nog dingen op je piepjes?
Nou ja, het uitvak dus. Want daar wil ik het nog wel even over hebben. Ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt, maar ik vond het op televisie.
Appt ik jou vanochtend, hè? Daar moeten we het even over hebben. Ja.
Op televisie was 90 minuten lang te horen. Ik kende ook een paar jongens die er weer naartoe gingen. De ouderwetse AW-days met de auto's, lekker bier drinken. Ja, te gek. Dat is wel weer de oude. Ja, het was gewoon weer een voetbalwedstrijd.
Valentijn Driessen, want William appte dat vanochtend.
Column van Valentijn Driessen. En dan ben ik het strekt mee oneens.
Die vindt het tijdruim voor een rigoureuze maatregel, zegt hij. Weer het uitpubliek.
Ja, onzin. Ja, dat komt natuurlijk door wat bij Utrecht is gebeurd. Ja. En dat is natuurlijk idioot, maar je moet die gasten aangepakken. Je moet, het wordt echt tijdens voetbal dat er dadengericht wordt opgetreden. Want het is nu constant dat de massa moet boeten voor de ellende dat een enkeling aanricht. En ja, dat is nergens in de maatschappij. Zo stel je voor dat iemand in de Herenstraat een steen door een raam gooit en iedereen in de Herenstraat krijgt een Herenstraatverbod. Ja, dat is niet vol te houden. En dat gebeurt in voetbal natuurlijk wel. Een paar supporters verneuken het en er wordt geopperd om geen uitsports meer toe te voegen. Terwijl het bij gewoon Zwolle Groningen.
Ah, ik zou je zeggen, dat was een lust voor het oog.
Ja, tuurlijk.
Dat was echt een sieraad voor die wedstrijd. Die wedstrijd zelf was niet aan maat te gluren, laten we wel zijn. Maar die supporters die bleven maar zingen. Bleven maar gaan. Ja. Ik zat naast collega Rayon Boeringa van Voetbal International. En wij zeiden ergens gaandeweg de tweede helft, zeiden we nog tegen elkaar. Ze van, ze blijven maar zingen. Ze blijven maar gaan. Het was echt geweldig. Zoals een uitvak zeg maar, kan zijn. Een niet-aflatende steun voor de uitspelende ploeg. In dit geval FC Groningen. Ja. En dan vind ik het echt veel te kort door de bocht wat collega Valentijn Driessen van de Telegraaf schrijft. Dat je op basis van de wedstrijd FC Utrecht-Vitesse en inderdaad die raddraaiers die daar in het vak zaten met het vuurwerk. Dat je dan zegt van het hele seizoen geen uitsporters meer.
Maar dit is natuurlijk
dan
gewoon,
krijg je echt dat de goede onder de kwade moet lijden.
Maar dan denkt iedereen, voelt iedereen zich een crimineel. Weet je al, en dan wordt het alleen maar erger, want dan gaan mensen zich ook naar gedragen.
Ik ben al moment.
Ja, zeker. Ja, ja,
nou,
ja,
dat precies.
Denk de hele wereld tegen ons.
Dat wordt het kleine clubje dat Willem, waar Willem nu over heeft, wordt alleen maar groter.
Nou, precies, en dat heb ik zo. Ik ben in de laatste tijd ga ik niet meer naar uitwedstrijden toe, maar ik ben heel vaak naar uitwedstrijden gegaan. En je wordt daar zo op voorhand als een crimineel behandeld, dat je echt na 2 uur ook, ja, je wordt gewoon baldadig en je wordt gewoon opstandig, omdat je als een klein kind wordt behandeld. En op een duur, gaat dat...
Sommige plekken, ik ben niet zo heel vaak bij uitwedstrijden geweest. Ik ben nog een keer bij Heracles geweest. Dat was hartstikke leuk. In geval, dan krijg
dat is te gek,
een broodje, een kopje koffie en je parkeert je auto onder het stadion en dus onder de tribune en je loopt lekker naar binnen.
Daar.
Prima, weet je al. Maar goed, ik ben ook 1 keer in het uitvak van FC Groningen geweest.
Ja, ook,
dan je 5 kilometer buiten het stadion kom je ergens aan.
Soms loopgraaf door.
Dan ga je door een enorm lange tunnel, zeg maar, weet je wel. En dan kom je ergens waar mensen achter hekken hun broodjes verkopen. Even wat. Ja, dat is niet.
En je merkt
dan
deze
denk je ook al van, ja, wat ben ik in beland, joh. Ik vond het echt een hele gekke.
Hoe zou het? Ik las ergens een suggestie van, vergeet dat hele idee van uitsupporters. Doe gewoon open verkoop, meng iedereen tussen. Hoe zou het dan gaan?
Nou, weet je, dat is.
Zou dat kunnen? Dat heb je in Engeland toch ook?
Nou,
Duitsland heb je dat ook niet.
In Engeland heb je gewoon wel vakken natuurlijk ook voor uitsupporters. Waar gewoon niet van die vissen komen zitten, maar dan heb je gewoon een rij stewards.
Ja, maar ik hoor ook dat daar meer mensen door elkaar heen zitten ook.
Ja, inderdaad.
Nou ja, goed, je moet je in Engeland niet misdragen, want dan ben je voor de rest van de tijd, kun je het stadion niet meer in. Het is een heel andere cultuur, joh. Er wordt ook alleen maar gezongen in Engeland, tenminste alleen maar. Maar het is sowieso de liedjes, de stadionliedjes. Het is alleen maar of het supporter van je club, of in ieder geval met humor.
Met spot,
de tegenpartij bejegenen. Niet altijd, weet ik ook wel, maar meestal, zeg maar. Het is veel fijnere ervaring.
En wat het leuke is van een away day, van een uitvak, is dat je natuurlijk met allemaal fanatieke supporters bij elkaar zit. En dat zorgt voor een goede sfeer in de wedstrijd. Dat zorgt ervoor dat zo'n uitvak bij Zwolle 90 minuten lang doorgaat, omdat het gewoon een paar honderd van de meest fanatieke supporters zijn. En die jutten elkaar op en dat trekt elkaar omhoog. Als je dat gaat verspreiden over het stadion, ben je dat kwijt. En ik denk juist dat de afgelopen speelronde was een leuke speel. Zelfs de slechte wedstrijden zoals PEC Zwolle met publiek worden dat toch leuke pot om te kijken, omdat de spanning op zit, omdat je het voelt. En dat komt doordat die uitvak en dat thuisvak, die thuisvak een soort spel met elkaar spelen. En dat maakt voetbal juist die beleving ook leuk.
Ja,
en dat haal je weg als iedereen verspreidt over.
Met je eens. Ja, dus dat is geen goed idee.
Nee, maar wel gewoon een uitvak, maar wel gewoon geen busvervoer verplicht. Gewoon laat mensen met een eigen autootje er naartoe rijden. Laat ze desnoods een biertje drinken van tevoren in de stad. Dat kan al heel vaak niet. Je moet, als je naar Tilburg uitgaat, moet je ergens bij Utrecht je kaartje ophalen. En dan,
dat is verschrikkelijk. Het wordt zo ontmoedigd. Er is niks aan. Nee. Echt helemaal niks aan.
Maar en het is zo essentieel voor een leuke voetbalbeleving rondom wedstrijden.
Zeker. Oké. Nou, helder. Dat waren je briefjes, hè?
Ja, volgens mij wel.
Oké, mooi.
Ja, ik heb er nog wel een paar puntjes.
Ja.
Kom nog even door.
Ja,
de rondvraag.
Nou, ik had in de 90 minuten schreef ik Leeuwenburg wordt een matchwinner. Want die had een paar goede reddingen gisteren. Ja. Maar met zijn voet eruit gehaald. Die vrij trapte nog net overgetikt of een lange pegel. En dan verdomme in de 95 minuten gaat hij er toch onderdoor, hè?
Ja, maar ik vond niet de fout van Leeuwenburg.
Nee, zeker niet.
Ik vond de fout van Kalli.
Kalli is om helemaal verkeerd te dekken.
Ja, precies. Die man die verrast hem volledig in de lucht. Ja. In de rug.
Nee, Kelly, zoals jij hem noemt.
Ja, weer nee, Kelly. Ja, het lijkt me voor de rest van het seizoen nee, Kelly.
Maar je hoorde ook toen hij stond er nog maar net een minuut in het veld. En je hoorde Buizel weer schreeuwen, inside, ja, inside. En dat ging de hele wedstrijd maar door. Waarom
breng je hem dan binnen? De lijn.
Het is wel, ik bedoel, voor mij was het in de eetjes van DZOH. Oh nee, toen was het nog SC Angerslo waar ik speelde. Toen leerde je al van aan de binnenkant dekken, weet je wel. En zorg dat je op de man let, niet op de bal. Ja.
Dit weet je misschien niet, maar voor mij is het altijd een teken om te stoppen met de podcast van William over
DZOH.
Eén puntje inbrengen bij die corner tegen. Want Kelly staat er lucht te dekken. Komt dat ook niet doordat Groningen altijd in de zone dekt en niet gewoon een mannetje pakt bij corners tegen?
Ja, nou ja, daar hebben ze dus 100 varianten op waar je huis mee kunt behouden.
Moet je 100 sheets leren.
Er staat toch ook wel eentje met banddekking bij zitten. Laat ze die dan gewoon alleen in de kleedkamer ophangen de volgende keer. Inderdaad, ophouden met dat veel te moeilijke zonegedoe.
Mannetje.
Snappen de spelers gewoon niets van.
Het is goed. Dankjewel, William.
Oké.
Dankjewel, Willem.
Graag gedaan.
Tot volgende week.
Radio Milko. Radio Milko, de podcast over FC Groningen. Radio Milko. Radio Milko. Radio Milko, de podcast over FC Groningen.